Thank you. Goedenavond allemaal, allen die hier bijeen zijn. Goed om jullie weer te zien. Het is voor mij een tijd geleden dat ik hier was. Maar jullie zijn natuurlijk al die weken en maanden trouw hier geweest. Ook wat gasten vanavond die misschien niet hier vaak komen. Ook u en jij van harte welkom. We hopen met elkaar een goede, zegenrijke avond te hebben. En het is al begonnen met het zingen van deze prachtige liederen. Waarin we de dank en de eer aan onze God mochten brengen. Ik wil jullie graag voorgaan in gebed om hem ook te vragen om een zegen over het verdere van deze avond. Zullen we ons uitstrekken naar hem in gebed? Laten we bidden. Ja, drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. We mogen voor uw aangezicht komen in de naam van Jezus. Heer Jezus, als u niet was geweest, dan hadden wij hier niet gezeten. Dan was er voor ons geen grond. Dan was er voor ons geen plek voor het aangezicht van God. Maar dankzij u, Heer Jezus, mogen we voor het aangezicht van u, Vader, naderen. Door uw genade binnengaan. In uw heiligdom, in het hemelse heiligdom. En daar danken we u voor, Heere God. Daar kunnen we u niet genoeg voor danken. Dan willen we stil zijn in verwondering, in het besef dat u ons hebt vrijgekocht. Door het bloed van het lam. Dank u, Heer Jezus, dat u ook aan de rechterhand van uw Vader zit. We eren u. Als de opgestane heiland, de verheven Heer, die ten hemel is gevaren. Donderdag zullen we het weer vieren, maar het is nu al realiteit en het is nu al een feit. En in het geloof mogen we u als het ware daar zien zitten. Stefanus zag u zelf staan aan de rechterhand van God. En zo mogen we u met het oog van het geloof aanbidden. En ook dat, Heere, is de pleitgrond. Ook dat is de grond waardoor wij voortdurend worden gered. Zoals uw woord zegt, dat u altijd leeft om voor ons te pleiten. En dat u ons daardoorheen redt in de tegenwoordige tijd. Tot het moment dat we volledig zullen worden gered naar lichaam, ziel en geest. Vader, we danken u voor uw grote genade. We danken u voor het voorrecht om hier vanavond bijeen te zijn. Als broeders en zusters uit verschillende kerkelijke windstreken. Uit verschillende geografische gebieden. En zo mogen we samenkomen. Samen in de naam van Jezus. Samen de eenheid beleven. Door de band van de vrede. Door de kracht van de Heilige Geest. Heere, geef dat we dat mogen proeven, de eenheid in u, de Heere Jezus. En dat we zo, als het ware, over die kerkmuren heen kunnen kijken, ja, kunnen springen. Over dogmatische, theologische verschillen. Verschillen van inzicht, op welk gebied dan ook. Dat we elkaar de hand kunnen reiken, omdat u ons de hand hebt gereikt en u ons verbindt. En zo mogen we samen bekleed zijn met u, de Heer Jezus Christus. Dat we in Christus zijn. Waarin het niet meer belangrijk is of we man of vrouw zijn, slaaf of vrije, Jood of Griek. Maar dat we elkaar mogen aanzien en van gelijk niveau elkaar de hand mogen reiken. En de Heeren willen u vanavond heel bijzonder vragen dat u ook zal spreken. Want u bent een God die spreekt. U sprak en het was er. Daar zat geen seconde tussen. U spreekt met macht. Door het woord van God zijn de hemelen en de aarde voortgebracht. En er staat ook in uw woord dat u alle dingen draagt door het woord van uw kracht. Als u niet spreekt, stort alles in elkaar. Dan is het chaos op deze wereld. Maar u spreekt ook nu voortdurend, voor ons onhoorbare woorden. Maar door uw spreken draagt u de schepping, draagt u ook ons, draagt u uw gemeente, draagt u uw volk Israël. U spreekt en u draagt. Wilt u ook nu spreken in deze dienst? Heel bijzonder, tot elk een die hier zit. Want u kent elke hart, elke persoon die hier aanwezig is. Ik niet, maar u wel, Vader. En daarom vraag ik u, wilt u de woorden die ik hier uitspreek nemen en ze op de voertuigen van uw Heilige Geest dragen tot in het hart van alle die hier zijn en alle die ook later de dienst zullen beluisteren. En geef dat die woorden het doel mogen treffen. Want uiteindelijk is het uw woord dat levend en krachtig is. Scherp snijden dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dat door kan dringen tot in het hart, tot in de verdeling van been en merg, van ziel en geest. U kan helemaal doordringen tot in het diepst van ons bestaan. En daar kan u ons aanspreken. Ons vertroosten als we dat nodig hebben. Ons vermanen als we dat nodig hebben. Ons opbouwen in het geloof. Dat hebben we altijd nodig. En zoveel andere doelen meer kunt u bereiken door uw heilig woord. En Heer, als vanavond het zal gaan over de Heer Jezus Christus, wilt u dan geven dat het licht volledig daarop mag vallen. En dat ik niet in de spotlight zal staan, maar dat de spotlights zullen gericht zijn op u, de Heer Jezus Christus. Zoals uw knecht en uw neef van de Heer Jezus, Johannes de Doper, ook mocht zeggen. Hij moet groeien. Laat mij maar minder worden. Dat is ons aller gebed, Heer, dat u vanavond mag groeien, mag groeien, mag groeien. U bent al groot en verheven. U kunt objectief niet groeien, maar voor ons gevoel, voor onze ervaring en beleving kunt u nog steeds groeien. Want we beleiden ook, Heer, dat we vaak u zo klein maken. Of onbewust laten verschrompelen in ons leven. En dat we zelf zo groot worden en onze zorgen en onze problemen zo groot laten worden. En dat u daartegen maar schril afsteekt. Maar wilt u vanavond dan groeien en groter worden? Dan wil u ook groot maken en verheerlijken. Heer, geef het zo alles. We hebben niks verdiend. We kunnen geen punten inleveren om in te wisselen. We hebben alleen de verdiensten van u gekregen, de Heer Jezus. En daarom bidden we ook in zijn naam. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. We willen met elkaar zingen een heel mooi lied, opwekking 464, Wees stil voor het aangezicht van God. Een lied wat mij persoonlijk altijd wel aanspreekt, een lied om stil te worden in het bewustzijn dat we niet zomaar wat doen, maar dat we zijn voor het aangezicht van God. God zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht in oprechtheid. Zo zijn wij elk moment voortdurend voor het aangezicht van God. Er komt ook een regel in voor die misschien wat vrijmoedig klinkt. Misschien dat u denkt, nou dat is nog wel wat. Een regel, de kracht van onze God daalt neer op dit moment. Dat is nog wel wat dat we dat zomaar kunnen zingen. Maar u moet dan goed beseffen, dat is eigenlijk geloofstaal. Dus de vraag is niet, is het te vrijmoedig? De vraag is, hebben we het geloof om dat zo met elkaar te zingen in verwachting? Dat Gods kracht na Pinksteren ook nu vandaag kan neerdalen op dit moment. Laten we dat met elkaar zingen.
Yeah.
willen met elkaar het heilig woord van God openen. En ik vraag u dat te doen bij Colossenzen 1. Colossenzen hoofdstuk 1. Colossenzen 1. En dan beginnen we te lezen vanaf vers 13 tot en met vers 23. De verkondiging zal gaan over het centrum van die versen, vers 15 tot en met 20. Maar ik lees u ook de context. Natuurlijk mooi als we de hele context zouden kunnen lezen, de hele brief. Maar dat laten we vanavond achterwege. We beginnen hoofdstuk 1, vers 13. En we lezen door tot en met vers 23. Hij, dat is de Vader, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hij, dat is Jezus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. In het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. Waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Tot zover het lezen uit het woord van God. En gelukkig, zalig bent u, ben jij, als je dat woord vanavond mag horen, als het woord van de levende God, het mag laten binnenkomen als het woord van de levende God, en dat het zal vrucht dragen als het woord van de levende God. We willen met elkaar zingen, voordat we luisteren naar de verkondiging uit dit woord. En dat doen we uit opwekking 267. Groot is de Heer, hij is heilig en goed.
Thank you.
Hij is groot en hij is zo groot dat hij ons met ons mensen bemoeienis wil hebben, ook vanavond. De grootheid van God blijkt soms juist in het feit dat hij zich heel diep afbuigt, neerbuigt tot mensen. Ook daarin blijkt zijn grootheid. Over die grootheid zal het ook vanavond gaan. Als we luisteren naar het woord van onze God uit Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 20. Onder het thema Christus boven alles. Christus boven alles. Allereerst enkele woorden ter inleiding op deze verse. Paulus heeft een brief geschreven aan de gemeente in Kolosse, in Klein-Azië. Om maar daarbij het jaar 62 na Christus. Paulus zit in een gevangenschap en hij ontvangt in die gevangenschap Epaphras, vermoedelijk de stichter van de gemeente. Iemand die uit Kolosse afkomstig is en daar Paulus bezoekt. Paulus die vermoedelijk gevangen zit in Rome en daar in Rome daar Epaphras ontmoet en hoort van het wederwaardig heen van de Kolossenzen. En daar ook een beetje van schrikt. U moet weten, Paulus heeft niet de gemeente zelf gesticht, dat heeft dus Epaphras gedaan. En vermoedelijk is Epaphras in contact gekomen met Paulus toen hij in Efeze was. Waar hij zo'n 2,5 tot 3 jaar is geweest. Waarin hij vele mensen mocht toespreken met het evangelie en ook waarschijnlijk deze Epaphras. Die door Paulus tot Jezus is geleid. En het mooie is dat Epaphras met dat evangelie vanuit Efeze is teruggegaan naar zijn woonplaats Kolosse. En daar heeft doorverteld. En er zijn mensen tot geloof gekomen, er is een gemeente ontstaan. En Epaphras was een van de pijlers van die gemeente. Maar zoals het vaak gaat met een gemeente, een jonge of een oude gemeente, dat maakt niet uit. Maar zoals het vaak gaat met de gemeente van Christus, waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de Satan zijn kapel. En ook hier in Kolosse komen er mensen die een ander evangelie brengen. Die komen met een bepaalde dwaalleer, rondreizende predikers waarschijnlijk. We zien het vaker in de brieven van Paulus, ook in de Galatenbrief. Maar ook hier in Kolosse komen die mensen aan. En ze vormen een bedreiging voor die jonge gemeente in Kolosse. Want ze brengen een vermenging van allerlei elementen, van heidense, Griekse en ook Joodse, judaïserende elementen. Onder andere hebben ze het over de engelenverering. Kolossenzen 2 vers 18 gaat het over dat mensen bezig zijn om engelen te vereren. Dat kwam wel vaker voor, we lezen dat ook in Hebreeënbrief. Maar we lezen ook over de verachting van het lichaam. 2 vers 23. Wij hebben daar een woord voor, de askese, dat we hard zijn voor ons lichaam, dat we ons lichaam dingen ontzeggen. Op zich niet verkeerd, maar het kan een beetje ver doordrijven. Die dwaling had ook te maken met allerlei dingen die mensen vanuit het Jodendom overnamen en die de heidenen oplegden. Ook dat is een bekend gebeuren in de brieven van Paulus. We lezen dat in vers 16 en 17 van hoofdstuk 2. Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbat. Ook dat was onderdeel van die leer. En deze dwaalleraren waren ook bezig om te spreken over verborgen kennis. Dat was ook populair. Dat je het hebt over kennis die maar voor een beperkt aantal mensen weggelegd is. We vinden dat nog steeds eigenlijk in hedendaagse stromingen als de vrijmetselarij. Waarbij je ingewijd wordt in een beweging en waarbij je steeds hoger kan groeien en komen. Maar voor een beperkt aantal mensen. Voor de geestelijke elite. We kunnen dat een beetje indirect afleiden uit het feit dat Paulus vaak dat woord kennis ook gebruikt in de Kolossenbrief. En dan heeft hij het over Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Maar vrij toegankelijk voor iedereen. Je hoeft niet tot de geestelijke top te behoren om tot die kennis toegang te krijgen. Het is vrij beschikbaar door genade. Alle kennis, alle wijsheid is in de Heer Jezus Christus. En nog een ander woord waar die dwaalleraren mee pronkten was het woordje volheid. Want als je dan bezig was met die hele leren, met dat hele systeem, als je die engelen vereerde en als je die askese beoefende en de Joodse wetten hield, dan kwam er een punt dat je ging opklimmen naar de volheid. Dat je opsteeg, uiteindelijk kwam je neer in die volheid van God. Daar kreeg je inzicht in. Daar kreeg je deel aan. Maar daar moest je hard voor werken om die volheid te bereiken. Maar Paulus zegt, die volheid van God woont in de Heer Jezus. En u bent zelf van die volheid vervuld, zegt hij in 2 vers 9. Je hebt deel gekregen aan die volheid. Je hoeft er niet voor te werken. Het is al je deel geworden. Leef het maar uit. En weet je, als je zo die dwaalleraar of die dwaalleer in zijn geheel ziet, als je de Colossensebrief leest en je probeert dat zo af te leiden, dan krijg je dus een geheel van allerlei elementen. Maar er is één gemeenschappelijke factor in al die elementen. En dat is dat het afdoet aan de verhevenheid en de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus. Algenoegzaam betekent hij is genoeg. Je hebt aan hem genoeg. Daar doet het aan af. Het is een Christus plus evangelie. Een Christus plus evangelie. En dat is eigenlijk geen evangelie meer. Want dat is een evangelie met een twist. Een draai. Een verdraaid evangelie. Jezus is niet genoeg eigenlijk. En u kent Paulus. Die wordt daar verontwaardigd over. Die keert zich daar fel tegen. En hij doet alles, hij stelt alles in het werk om deze jonge gelovigen daartegen te waarschuwen. Dus hij heeft een waarschuwend doel in de Kolossenbrief. Hij heeft ook een positief doel. En het positieve doel is om de Heer Jezus zo heerlijk af te schilderen, dat je duidelijk ziet, ja, zo hoog is hij, zo verheven is hij, zo volmaakt is hij, zo algenoegzaam is hij. Dat is onze Heer Jezus. En hem heb ik al door het geloof. Wat heb ik dan nog verder nodig? Paulus waarschuwt en hij verheerlijkt. Hij waarschuwt tegen de dwaalleraar, hij verheerlijkt Jezus. En vanavond zijn we bezig met het deel waarin het gaat over die verheerlijking. Je zou kunnen zeggen, als je de Kolossenbrief als een bergketen ziet, dan zou je hoofdstuk 1 vers 15 tot 20 toch wel tot de toppen kunnen rekenen. Het hoge plateau van deze brief. Een voorrecht om vanavond mee bezig te mogen zijn. Onder het motto Christus boven alles. En de kernvraag van de preek is, en probeert u dat maar te volgen als u luistert, welke redenen draagt Paulus aan om te zeggen dat Jezus boven alles verheven is? Welke redenen draagt Paulus hier vers voor vers aan? Om duidelijk te maken, om te schilderen met prachtige kleuren dat Jezus boven alles verheven is. Dat hij boven alles en iedereen uitgaat. Tel de redenen maar op. Ik zou zeggen vanavond, tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. Tel ze vers voor vers. De eerste staat in vers 15. Waarin Paulus zegt over de Heer Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan wil ik eerst vertellen wat het niet is. Als wij op vakantie zijn geweest, we hebben daar foto's van. Tegenwoordig doen we wat minder het laten afdrukken dan vroeger. Maar stel nu dat we het nog een keer laten afdrukken, dan hebben we een foto van onze vakantiebelevingen. Maar we weten allemaal heel goed, die foto is een afbeelding. Het is niet de werkelijkheid. Je kunt in Griekenland zijn geweest en een mooie foto van Griekenland hebben, maar daarmee ben je nog niet in Griekenland. Ja, één gedachte. Maar niet lijfelijk, niet lichamelijk. En dat wordt hier niet bedoeld. Beeld is niet een afbeelding in die zin dat het minder is dan de werkelijkheid. Nee. In Hebreeën 1 zegt Paulus, of de schrijver van de Hebreeënbrief, heel duidelijk dat Jezus de afstraling is van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Dat wil zeggen, hij is één wezen met God. Hij is een afdruk, een regelrechte, duidelijke afdruk, een volmaakte afdruk van Gods wezen. Daar zit geen verschil tussen. Daar zit geen verschil tussen, want Jezus, hij is God zelf. Johannes schrijft het in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Je kunt nog denken, dat is iemand anders dan God zelf. En dan had Johannes er geen onduidelijkheid over bestaan. En het woord was God. Jezus, hij is God zelf. Beeld wil dus iets anders zeggen dat het een onduidelijk beeld is of een onvolmaakt beeld. Het is hetzelfde wezen als de Vader. Wat wil het dan wel zeggen? Jezus openbaart God. Hij laat God zien. Hij onthult God voor mensenogen. Johannes 1, vers 18, daar staat, niemand heeft ooit God gezien. Want hoe zouden we God kunnen zien zoals hij is en leven? Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons uitgelegd. Die heeft hem ons geëxegetiseerd, staat er letterlijk. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Als dat beeld van God. Hij kwam in een mensengedaante om ons te laten zien hoe God is. Zo staat er ook in Johannes 14. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Wil je weten wie God is? En hoe God is? Kijk dan naar Jezus. Wil je weten hoe goed God is? En hoe liefdevol? En hoe machtig? En hoe ontfermend? En hoe barmhartig? En hoe rechtvaardig? En hoe heilig? Kijk dan naar de Heer Jezus. En je ziet geen verschil met zijn Vader. Als twee druppels water, maar dan echt hetzelfde. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Maar er zit nog meer in. Als wij het woord beeld van God horen, dan denken we ook terug aan Genesis 1. Waarin staat dat de mens geschapen is naar zijn beeld en gelijkenis. Adam is geschapen naar het beeld van God. Eigenlijk staat er ook in het beeld van God. En zo mocht Adam als beelddrager van God, God representeren op de aarde. Wat een voorrecht. Als een onderkoning onder de koning. De aarde regeren. Dat zegt God ook. Vermenigvuldig je, onderwerp de aarde en heers over haar. Dat is het voorrecht wat Adam mocht beleven. Maar Jezus is niet slechts naar het beeld van God, maar hij is het beeld van God. Zover gaat de Bijbel niet als hij spreekt over Adam. Maar Jezus is het beeld van God. Hij is het model, zou je kunnen zeggen, volgens welke Adam geschapen is. Adam is gemaakt naar het model, Jezus. En Jezus, hij is het volledige, de volledige volmaaktheid. Evenbeeld van zijn Vader, even heilig als hij. Beeld van God wil dus ook zeggen, hij heeft het morele karakter van God. Adam had ook een goed karakter. Maar door de zonde werd dat karakter bevlekt, besmeurd. Er kwam een grote, grote barst in. Het werd zwart en lelijk. Maar Jezus' karakter niet. Hij is het beeld van God, de weerspiegeling van God. En we zien dat Adam ook, hoe tragisch, dat hij die prachtige positie verliest door op de verleiding van de slang via zijn vrouw tot hem gekomen in te gaan. Hij verliest die heerlijke positie van onderkoning onder God. Hij heeft de heerschappij over de schepping vergooid. En daarmee de schepping in de afgrond gestort. En nu is, Romeinen 8 zegt het zo, nu is eigenlijk alles aan de vergankelijkheid onderworpen. Door die zonde van Adam. Maar gelukkig brengt God een tweede Adam op het toneel. Het beeld van God. Jezus. De laatste Adam, de tweede mens. En hij komt als het ware de fout van Adam opknappen. Hij komt zijn rommel opruimen. Hij komt de heerschappij die Adam heeft verspeeld over de schepping hernemen. Hij is de mens van Psalm 8. En hij komt de schepping herstellen. Ja, hij komt ook ons herstellen. 2 Korinthe 3 vers 18 zegt dat wij als wij Jezus aanschouwen naar dat beeld worden veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door de geest van God. Als je van Jezus bent, dan is dat proces nog steeds gaande. Hij is het beeld. Wij worden veranderd naar dat beeld van de onzichtbare God. Opdat God ook in ons zichtbaar zou worden. Dat Gods karakter ook in ons een afdruk zou krijgen. Zoals je met een zegelring een afdruk kan maken. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Maar vers 15 gaat verder. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, als je dat letterlijk neemt, eerstgeborene, dan hebben we een probleem. De eerste die geboren is in heel de schepping. Dat is niet Adam. Dat is niet Eva. Dan komen we uit bij K in. Dat zou dus niet kloppen. Nou, het is dus duidelijk, het is niet letterlijk bedoeld. Het gaat hier niet over dat Jezus de eerstgeborene letterlijk is. Ja, hij is wel geboren als mens. Oké. Maar hier gaat het over een figuurlijk taalgebruik. Eerstgeborene wijst hij niet op letterlijke geboorte, maar op rang. Hij is de belangrijkste van heel de schepping. Zoals de eerstgeborene ook de meest vooraanstaande was in het gezin van de kinderen. Het is ook koningstaal. In Psalm 89, daar zegt de schrijver en met hem zegt God dat over David. Psalm 89, vers 27 en 28. Hij, dat is David, zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. En dan komt het, vers 28, ja, ik, zegt God, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Dat is koningstaal. Koning die de eerstgeboren zoon van God is. Verheven in rang. Dicht aan zijn hart. Ook mooi om dat te lezen in Exodus 4, vers 22. Hoe God zegt tegen Farao, laat Israël gaan, mijn eerstgeborene. Eerste in rang, dicht aan zijn hart, zijn erfgenaam, eerstgeboren zoon. En zo is ook die koningstaal hier toepasselijk op de Heer Jezus. Want Jezus, hij regeert over de hele schepping. Dat wil het hier zeggen. Eerstgeborene van de hele schepping. Paulus gebruikt elk woord met een bedoeling. Als er staat heel de schepping, bedoelt hij ook heel de schepping. Er is dus niets dat buiten het gezag van Jezus uitgaat. Alsof er een soort koepel zou zijn waarvan de randen nog misschien daar buiten vallen. Nee, die koepel overtreft alles. Jezus is de koepel over heel de schepping. En zijn gezag gaat over alles en iedereen uit. Niets is onder zijn gezag uitgezonderd. En Paulus gaat verder met die verhevenheid van de Heer Jezus. Hij zegt in vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Letterlijk staat er in dat eerste stukje, want door hem staat er eigenlijk letterlijk, want in hem zijn alle dingen geschapen. Dan komen we met een hele bijzondere uitdrukking van Paulus uit. In Christus. Wij zijn als gelovigen in Christus. We zijn in hem verlost. We zijn in hem geplaatst. We delen in hem in alle geestelijke zegeningen. Bijzonder om te lezen dat ook de schepping in Jezus is geschapen. Ik weet niet precies hoe ik dat moet voorstellen, maar ik dacht maar aan het beeld van een land. Als het ware een groot landschap. En in dat grote landschap wat de Heer Jezus is, plaatst de Vader de schepping. Dat is kleiner natuurlijk dan Jezus. En dat landschap is breder. Als het ware de sfeer waarin alles is geschapen. De betrokkenheid van God en van Christus bij die schepping. Maar het is natuurlijk ook dat door hem alles geschapen is, zoals aan het einde van vers 16 staat. Ook dat is waar. In hem en door hem en voor hem zijn alle dingen geschapen. Christus, hij was betrokken bij de schepping. Of specifieker gezegd, God de Vader heeft door het woord geschapen. Ook dat vinden we in Hebreeën terug. Hebreeën 1 vers 2 zegt, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan denken we natuurlijk ook in Johannes 1, waarin ook dat staat. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En Psalm 33 vers 6 zegt dat ook zo mooi. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun lege macht. Christus is het woord. De Vader sprak het woord en het was er. En het woord is de Heer Jezus Christus. Alles is door hem tot stand gekomen. Alle dingen. Als er staat alles, dan zijn het alle dingen. En dat komt zo'n 6 keer voor in dit gedeelte. Waarbij Paulus wil benadrukken. Alle dingen. Christus' heerschappij gaat over alle dingen uit. Alles wat geschapen is. Waar het zich ook bevindt. In de hemelsferen of op de aarde. Of het nu zichtbaar is of onzichtbaar. Engelen en mensen, dieren en bomen, stenen en oceanen. Alle dingen, de hele kosmos, het universum. En dan wordt Paulus specifieker. En dan zegt hij tronen, heerschappijen, overheden of machten. U moet er niet denken aan letterlijke tronen, aan letterlijk een overheid. Hoewel er soms wel een verband tussen kan bestaan, tussen een aardse overheid en de geestelijke overheden. Maar Paulus heeft het over die laatste, over geestelijke machten. En hij spreekt er in de Efezebrief en in de Colossensebrief veelvuldig over, over die geestelijke machten. En soms spreekt hij daar puur negatief over. Denk aan Efeze 6, dat we de strijd hebben tegen die geestelijke machten in de lucht. En soms spreekt hij daar nog breder over, over de totaliteit van die machten. Als je in Efeze 1 zegt dat Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader, dat de Vader alles aan hem onderworpen heeft, alle machten, goede en kwade machten. Ik denk dat we ook hier in deze tekst op die manier erover mogen denken. Alle geestelijke machten zijn ook geschapen door Jezus, door Christus. En als de schepper die de schepping vooraf gaat, staat Jezus, staat Christus boven deze machten. Want een schepper is immers groter dan wat hij geschapen heeft. Ja, wij kunnen nog wel eens iets maken en dan kunnen we iets groters maken dan wij lichamelijk zijn. Maar bij God kun je dat zo niet voorstellen. Alles wat hij maakt is kleiner dan hem. Zoals Paulus zegt, Christus heeft alles gemaakt. Door hem is alles geschapen. Dan laat hij ook zien dat hij boven alles is. Christus boven alles, want hij heeft alles geschapen. Voor hem zijn alle dingen geschapen. Niet alleen door hem, maar ook voor hem. Christus is niet slechts de bron van het geschapene, hij is ook het doel. Bijzonder, niet waar? Dat God alles heeft gemaakt met het oog op Christus. Met het oog op de erfgenaam. Alles is op hem aangeschapen, op hem gericht. En de tragiek van de zondeval is dat dat nu uit het lood is geslagen. Dat het is afgebogen naar een eigen richting. En de grootheid van Gods genade is dat hij dat alles weer terug wil buigen. Richting zijn zoon, want alles is voor hem geschapen. En zo komen we uit bij vers 17. En hij is voor alle dingen. Hij bestaat voor al het geschapene. Hij gaat aan al het geschapene vooraf. Ook dat bewijst zijn verhevenheid. En alle dingen, zegt vers 17b, bestaan tezamen door hem. Dat moeten we even iets anders vertalen om het iets meer te begrijpen. Ik noem u een Engelse vertaling en ik zal het ook gelijk weer naar het Nederlands vertalen. De ESV, een betrouwbare Engelse vertaling, vertaalt het zo. In him all things hold together. In hem hangt alles samen. Christus is de samenhang van de kosmos. Is dat niet bijzonder? Om dat te beseffen. Hij is de samenhang van het universum. Misschien zitten hier vanavond wel mensen met een natuurkundige interesse. Of zelfs deskundigheid. Ik zal je eerlijk bekennen, die heb ik niet. De deskundigheid niet. En eigenlijk de interesse ook niet zo echt. Maar als je die deskundigheid en interesse wel hebt, dan ben je misschien ook wel bezig met die vraag. Wat zorgt er nu voor dat alles op elkaar blijft aangewezen? Dat alles niet uit elkaar valt? En dan kunnen we een heel verhaal houden vanavond, wat ik niet zal doen, over neuronen en elektronen en atomen. Maar de diepste grond, de diepste oorzaak en reden dat alles niet uit elkaar valt, is eigenlijk niet te geven door het natuurkundig bewijs. Die vinden we hier. De diepste samenhang is de Heer Jezus Christus. Hij is de dragende grond. Hij zorgt ervoor dat alles niet uit elkaar valt, uit elkaar verpletterd wordt. Hebreeën 1 vers 3 zegt het. Hij draagt alle dingen door zijn machtig woord. In het verleden is daar eens een keer een filosofie geweest, dat heet het deïsme. En dat wil zeggen dat God de wereld geschapen heeft en dat hij vervolgens die wereld maar aan de kant heeft gezet en aan zijn lot heeft overgelaten. Het klokwerk, de klokwerkfilosofie, God heeft het klokwerk opgewonden en laat het vervolgens aflopen. Is er verder niet bij betrokken. Laat het allemaal maar gaan, volgens die natuurwetten draait het allemaal wel. Het klopt niet. En hier staat het. Christus alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hebreeën 1 vers 3 en ook Colossenzen 1 vers 17. Alles hangt door hem
samen. Hij draagt alle dingen. En alle dingen zijn dus afhankelijk van hem. Wij die dat weten als gelovigen en die dat beseffen mogen, maar ook de mensen die dat niet beseffen. Elke adem die zij inhaleren en uitblazen, is door de Heer Jezus Christus. Christus boven alles. Paulus bevestigt, benadrukt hier in deze eerste drie versen de rol van de Heer Jezus in de schepping. Nou, langzaam kantelt hij over naar de nieuwe schepping. En zo komen we aan in vers 18. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij is het hoofd van alles, zegt Efeze 1, vers 22 en 23. Hij is het hoofd van alles. En zo als hoofd van alles is hij gegeven aan de gemeente. Hij is dus ook het hoofd van de gemeente. Hoofd van alles, hoofd van de gemeente. Heel speciaal toch ook genoemd het hoofd van zijn gemeente. En bij het hoofdschap dan denk je misschien aan leiding. Het hoofd van een organisatie. Dat is terecht, want dat zit ook in dat woord hoofd. Regerend, leidend. Maar het hoofd is ook datgene waardoor het voedsel naar binnen gaat. Het hoofd is ook het voedend centrum. Het is sturend, maar ook voedend. Het is leidinggevend, maar ook de bron. Het is ook, als je het breder neemt, beschermend. Het hoofd vangt de eerste klap op. Ondersteunend, voorziedend, voorzienend. Zo is Christus ons hoofd. Als degene die ons leidt, als degene die ons beschermt, als degene die ons voedt. Hij voedt en koestert ons, zegt Efeze 5. Als het zo is dat de Heer Jezus ons hoofd is van de gemeente, dan hebben wij naast hem geen ander hoofd nodig. Geen andere bron voor onze geestelijke groei. En Paulus die waarschuwt, hij zegt in 2 vers 19, dat iemand zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Hij zegt als het ware, beste Colossenzen, bedenk goed waar je mee bezig bent. Als je je oren laat hangen naar het verkeerde evangelie van die dwaalleraren, dan plaats je jezelf als het ware onder dat hoofd vandaan. En dan ben je niet meer verbonden in dat lichaam, waardoor je die samenhang hebt en die groei door die voeding die je krijgt. En die groei, die laat je echt opgroeien naar God. Als je onder dat hoofd vandaan gaat, dan ben je eigenlijk een verschrompeld lichaamsdeel. Je moet terug naar dat hoofd. Je moet onder dat hoofd zijn, daaraan gehoorzamen. En je daardoor laten voeden. Wat hebben we nog voor ander hoofd voor nodig, beste broeders en zusters? Voor onze geestelijke groei. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is. Ja, dat was die van de schepping. De schepping van de Genesis, om zo te zeggen. Het lijkt alsof Paulus daar weer op terugkomt. Als hij ook in dit deel over de nieuwe schepping daarover spreekt. Dat kan natuurlijk. Begin, dat kan ook betekenen oorsprong. Maar hij kan het ook heel duidelijk bedoelen over de nieuwe schepping. In Openbaringen 3 vers 14 staat, hij is het begin van Gods schepping. En in Efeze 2 vers 10 staat dat wij geschapen zijn in Christus Jezus. Dat is ook de nieuwe schepping. De arche, de oorsprong. En hij is de eerstgeborene uit de doden. Ook daarin krijgen we weer het woord eerstgeborene. Dan zie je eigenlijk een prachtige structuur ontstaan. Vers 15 begint daar ergens mee als tweede element. En ook hier komt die eerstgeborene terug. Je moet niet denken dat Paulus dat zomaar op een namiddagje in een gevangenis uit zijn duim heeft gezogen. Naast dat dit geïnspireerd is door de Heilige Geest, is dit ook literair een machtig gedeelte. Eerstgeborene, eerstgeborene. Eerstgeborene van de schepping, eerstgeborene van de herschepping zou je kunnen zeggen. Eerstgeborene uit de doden. En daarmee is natuurlijk ook al gezegd dat het ook niet hier letterlijk bedoeld kan zijn. Toch zit er ook iets van tijd in. Hij is de eerstgeborene. De eerste die werkelijk uit de dood oprees. U weet wel, hè? De mensen die zijn opgewekt uit de dood in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Als ik me even beperk tot het Nieuwe Testament, dan zien we bij de bediening van de Heer Jezus, de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus en Lazarus. Alle drie door de Heer Jezus opgewekt uit de dood. Maar zij zijn weer gestorven. Ze zijn als het ware aan deze kant van de dood opgewekt, weer terug in het leven. Maar het grote verschil met de levensvorst is dat hij is opgewekt aan de andere kant van de dood. Dat hij door de dood heen heeft gebroken. Dat hij zo verrees als een eerstgeborene uit de doden. De dood kon hem niet houden, zegt Petrus in Handelingen 2. Maar moet hem loslaten. En zo is hij geboren uit de dood. En daar is nieuw leven gekomen. De eerstgeborene uit de doden. De eerste. Maar ook weer hier het woord rang. Ook de belangrijkste. De voornaamste van degenen die zijn opgestaan uit de dood. Hij komt uit de dood tevoorschijn als overwinnaar. Bijzonder, nietwaar? Hij is de oorsprong van leven bij de schepping, maar hij is ook de oorsprong van nieuw leven in de nieuwe schepping. Hij staat niet alleen aan het begin van de schepping, maar hij staat hier aan het begin van de nieuwe schepping. En om dan te bedenken dat hij de schepper van het leven is, dat uit hem het leven voortkwam en dat hij als dat leven zelf is afgedaald en de dood is ingegaan. Dat hij zich, zo verheven als hij was, wilde vernederen tot in de dood, ja de kruisdood. Hij was de hoogste, hij is de laagste geworden. Paulus benadrukt hier de opstanding uit de doden, maar daar is de kruisdood in verondersteld, waar hij straks ook verder over zal spreken. En zo breekt Heer Jezus door naar de andere kant van het graf en brengt hij daar het nieuwe leven aan het licht. In het boek Daniël lezen we over de opstanding van de rechtvaardige aan het einde van de tijden. Dus de Joden hadden een zekere verwachting van opstanding. Het was nog niet heel breed, maar er was wel verwachting. Dat schemerde als het ware al door onder het oude verbond in het eerste deel van onze schrift. Maar men verwachtte dat later. Als God de dag des Heren laat aanbreken en alles recht zal maken, dan zal die opstanding er zijn. En het bijzondere is nu eigenlijk dat door die opstanding van de Heer Jezus, dat moment al een voorafschaduwing heeft. Dat moment al doorbreekt in de huidige tijd. De toekomende eeuw krijgt hier al een begin. Het is nog niet af, maar het krijgt hier een begin. Het breekt hier aan, het breekt hier door. Om straks volledig te mogen doorbreken, als wij hem ook zullen volgen in de opstanding. Hij de eerstgeborene, wij hem navolgend. Eerst Christus, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, en dan degene die van hem zijn. En zo zie je ook in dit alles dat de Heer Jezus zijn schepping, die hij gemaakt heeft, niet loslaat. We zeggen het vaak aan het begin van de dienst, hij laat niet los wat zijn hand begon, maar het is waar. Want hij vangt hier de herschepping aan. Om die schepping die hij gemaakt heeft te omarmen, daarin te dalen en die van binnenuit te vernieuwen en te herscheppen. Als u een andere macht weet die dat kan, mag u het mij vertellen. Er is niemand anders die dat kan. Niemand anders die dat ooit zal doen. Niemand anders die daartoe in staat is. Christus alleen. Christus boven alles. En dan zegt vers 18 verder, opdat hij in allen de eerste zou zijn. In allen, daar staat een vorm, wat je ook mag vertalen met in alle dingen. Dat bekende woord uit dit gedeelte. In alles, in alle dingen. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Maar hij was toch al de eerste? Hij was toch al de verhevene? Hij was toch al de schepper? Waarom staat er dan het woordje opdat? Omdat er daartussen die schepping en het laatste van de tijden iets heeft plaatsgevonden. En ik heb er al naar verwezen, de zondeval. Waarbij de mens die heerschappij heeft afgeworpen. En een aantal van de engelenmachten ook. Nou is het doel van God om die heerschappij weer te hernemen. Hij is al rechtmatig de eerste. Je zou kunnen zeggen, juridisch gezien heeft hij recht op die titel de eerste. Maar in de praktijk is hij nog niet in alle opzichten de eerste, omdat mensen hem nog niet erkennen als Heer. Hoor dan de woorden van Paulus in Filippenzen 2. Dat God hem een naam gegeven heeft boven alle naam, omdat in de naam van Jezus zich zou buigen. De knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. Dat is dat op dat, daar ziet het naar uit. Dat elke tong dat gaat belijden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En zo komen we bij vers 19. Een moeilijk vers. Een beetje een mysterieus vers. En dat heeft ook te maken met dat woord volheid. Wat zo belangrijk is in die Colossenzenbrief. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, heel de volheid wonen zou. Het woordje volheid, heb ik al gezegd in de inleiding, is een geliefd woord bij die dwaalleraars. Ze waren er vol van en ze liepen er vol mee. Volheid. En ze probeerden zo hun mensen als het ware aan zich te binden. Heb je ook behoefte aan die volheid? Wij zouden tegenwoordig zeggen, wil je ook geestelijk groeien? Ja, dan moet je luisteren wat ik te vertellen heb. Kom. Je kunt dan deel aan krijgen als je maar dit en dit en dit en dit en dit volgt. Hier is de map. Hier is de kaart hoe je het moet doen. Volg deze route. Maar Paulus zegt, de volheid is in Jezus te vinden. Colossenzen 2 vers 9 zegt hij dat zo heel prachtig. Want in hem woont de volheid, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En vers 10, dat past er toe op ons. En u bent volmaakt geworden in hem. Oftewel, u hebt deel gekregen aan die volheid in de Heer Jezus. Door de band van het geloof. Heb je deel gekregen aan die volheid. Je hoeft er niet verder naar op zoek. Als het geloof de hand is die je mag leggen op de Heer Jezus, dan heb je via die hand deel aan die volheid. Dan is daar een connectie gekomen. En dan als het ware is die volheid ook in jou. Christus is in u. U bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Let weer op dat woordje heel de volheid. Als nu de halve volheid van God woonde in Jezus, was dat al mooi geweest. Maar dan was dat, ja, het wordt een beetje plastisch, maar dan was er een helft van die volheid dat ergens anders zou wonen. Dan kon je daar nog op richten zonder op de Heer Jezus te richten. Nu zegt Paulus, nee, heel de volheid. Theologisch klopt het allemaal niet, het volgende wat ik nu zeg, althans het klinkt allemaal niet mooi, maar er is geen stukje van God wat niet in Jezus te vinden is. Nu begrijpt men wel. Je kunt natuurlijk niet over God spreken als in stukjes. Maar er is geen deel, geen stukje van God dat niet in Christus te vinden is. In hem heel de volheid. Wil je iets van God buiten Jezus? Vergeet het maar. Dat gaat je niet lukken. Heb je iets van die volheid nodig vanavond? Richt u dan op de Heer Jezus. Het heeft de Vader behaagd om in hem heel de volheid te laten wonen. Als wij dan zeggen, ja, dat is nou wel mooi, maar ik doe het op mijn eigen manier. Ik ga niet via de Heer Jezus die volheid tegemoet. Dan zegt de Vader, maar ik heb het zo gewild. Het was mijn behagen. Ik heb ervoor gekozen om het op die manier te doen. En zo mogen we in Christus deel hebben aan die volheid. En zijn we in hem al volmaakt, in positie. En wordt het nog uitgewerkt in ons leven. Wordt het nog uitgewerkt door de Heilige Geest in ons leven. Er moet ook wat te groeien blijven. Niet waar? In hem woont heel de volheid. Je hoort hier ook het beeld van de tempel. De tempel als de plaats waarin Gods heerlijkheid en heiligheid woonde. Maar Christus is hier de tempel van God, lichamelijk. In zijn lichaam droeg hij de heerlijkheid van God met zich mee. Dus hieronder horen we ook als het ware de incarnatie, de menswording terug. En dan komen we zo bij het laatste vers. Ook niet een makkelijk vers. Vers 20. Het heeft de Vader behaagd dat hij door hem, door Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Het heeft God behaagd om door Christus alle dingen met zichzelf te verzoenen. Spannend vers. Dan gaan natuurlijk wat belletjes rinkelen hier, of niet? Dat is ook goed. Het zou niet goed zijn als er geen belletjes gingen rinkelen. Dan heb ik het niet over een mobiele telefoon, dat begrijpt u. Want hierbij zou je kunnen denken aan de alverzoening. Alle dingen verzoenen zou. Dus iedereen komt er. Iedereen komt er. Nou, dan kunnen we de boel maar inpakken. Bijbel dicht doen. Het evangelie hoeft niet meer te horen. Want iedereen komt er.
Ja, oké, dan kunnen we nog wel voor de opbouw van de gelovigen. Hè, dan kun je groeien in je besef van wat je dan gekregen hebt. Maar voor de redding hoeven we het evangelie niet meer te prediken, want uiteindelijk komt iedereen er. En er zijn zelfs mensen, ook in het verleden, zelfs kerkvader Origenes, als ik het goed heb, die heeft, of was het Irenaeus, een van beiden, maar die heeft zelfs gezegd, ja, de duivel, die komt er ook nog. Want God is zo goed, en dat is natuurlijk wel het mooie wat ze willen benadrukken, God is zo goed en zo almachtig en zo liefdevol en genadig, dat hij het er niet op laat zitten. Hij laat het niet over zijn kant gaan, dat nog enig schepsel zou vallen in het verderf. Maar hij wil iedereen redden, en hij gaat ook iedereen redden. Kunnen we op grond van de Bijbel dat zeggen? Het antwoord wordt hier al gegeven. Maar toch even, dat vers is wel verleidelijk om het te denken. En ik kan me voorstellen dat u misschien een beetje zenuwachtig wordt als u mensen tegenkomt die dat zo hier funderen. Maar we moeten de hele schrift lezen. Het is sola scriptura en tota scriptura. De hele schrift, alleen de schrift. En daarom toch enkele woorden daarover. Leert Paulus hier de alverzoening. We moeten zien dat de zonde een breuk heeft gegeven in heel de schepping. Alles is volmaakt gemaakt, dat was zeer goed. Maar door de zonde is er een soort breuk gekomen. De dingen zijn uit het lood geslagen, hoewel nog steeds goed. Maar er is disharmonie gekomen, onvrede, vijandschap in de schepping. Het kwaad is erin gecijpeld. Zo is alles aangetast. God geeft zijn schepping niet prijs aan die chaos en aan die dood. Maar hij wil die schepping redden. Hij wil niet slechts individuen redden. Als een soort vuurbrand uit het vuur, wat natuurlijk een Bijbelse uitdrukking is. Maar hij wil heel die schepping redden en herstellen. Want hij is God. En dan laat het niet over zijn kant gaan. Hij wil die hele schepping nieuw maken. En daarvoor is Jezus gekomen om als het ware die vijandschap uit die schepping te halen, te trekken. De angel van de dood, de disharmonie te maken tot disharmonie, tot harmonie. Hij wil de harmonie herstellen. Door de schepping te zuiveren van kwade elementen. Maar, dat gezegd hebbend, is het belangrijk om te zien dat niet alle machten daarmee worden gered. Zuivering van kwade elementen wil niet zeggen dat al die elementen ook worden gered. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar Openbaring, waarin staat dat de duivel in de poel wordt gegooid. Samen met de valse profeet en het beest. Daar wordt niet gezegd dat ze tot een bepaalde tijd daar zullen zijn, om er later weer te worden uitgehaald. Voor eeuwig. Colossense 2 vers 15 gaat het erover dat Christus van die machten aan het kruis een schouwspel heeft gemaakt. Er wordt niet gezegd dat die machten worden gered en verzoend. Verzoening betekent hier onder andere als het gaat om die kwade machten, dat die vijandige elementen moeten capituleren. Dat die moeten buigen. Dat die worden onderworpen. Dat die worden verwijderd uit die schepping, zodat er vrede kan komen in die schepping. Denk ook weer aan Filippenzen 2. Alles moet voor hem buigen en alles moet zijn naam belijden. Als we even denken aan het beeld van de Tweede Wereldoorlog, dat was een moment dat de Duitse legers moesten buigen, capituleren. Ze waren verslagen. Wil dat zeggen dat ze in één keer aan de kant van de geallieerden waren gekomen? Nee. Wil dat zeggen dat ze daarmee hun straf ontliepen? Nee. Maar ze hebben gecapituleerd. En daarna begon de oorlogstribunaal. Om ze ook te oordelen. Om ze hun gerechte straf te geven. Paulus heeft het hier over verzoening in een hele brede perspectief. Gods plan om alle dingen onder de heerschappij van Christus te brengen. Leest u Efeze 1 vers 10 er maar op na. Om alle dingen in de volheid van de tijden weer onder zijn hoofdschap te brengen. Want ze waren onder zijn hoofdschap uitgegaan. In opstand. Ik heb het gehad over die kwade machten, maar dat betekent ook niet dat we kunnen zeggen dat alle mensen worden verzoend. Ja, in 1 Johannes 2 vers 2 staat wel dat Christus een verzoening is voor onze zonde en voor die van de hele wereld. Maar als we dan lezen op andere plekken dat wij door het geloof deel krijgen aan die verzoening, dan is dat duidelijk dat dat de toegangsweg is. Romeinen 5 vers 1 zegt Paulus, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus, door de genade. Genade ontvangen we. Het is belangrijk dat we geloven.
geloven om daarin te mogen delen. Als we zo schrift met schrift vergelijken, dan zeggen we ja, de verzoening ontvangen we uit het geloof. Dat zien we ook in het vervolg waar we verder geen tijd voor hebben. Maar dan zien we ook dat de gelovigen in Kolossen een tijd hadden dat ze buiten dat geloof waren. Dat ze vervreemd waren van God, vijandig gezind. Dat ze door het geloof met hem werden verzoend. Maar het mooie van dit vers vind ik zelf, en ik heb het al een beetje gezegd, dat verzoening niet gaat over ons kleine leventje. Of nog erger over ik en mijzelf en mijn kleine leventje. Ook, ja, natuurlijk ook dat. Maar het is inbegrepen in dat grotere geheel. God heeft een totaalplan. Hij wil heel die schepping herstellen en zuiveren. Hij wil vrede brengen op heel de aarde. Niet alleen maar in de harten van mensen. Maar heel die schepping. In dat vrederijk van God. En zo zien we dat God in het begin alle dingen schiep door Christus. En zo zien we dat hij aan het eind alle dingen, met inbegrip van wat ik net heb gezegd, alle dingen verzoend door Christus. Zoals het was in het begin, tot in de einde der eeuwen. Zo zal het zijn. Door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Het heeft het bloed van de Heer Jezus gekost. Om dat te bereiken. En daarvoor moest hij zo diep afdalen. Om alles te verzoenen, moest hij alles geven. En hij heeft alles gegeven. U weet dat. Uit liefde voor zijn schepping. Uit liefde voor mensen. Uit liefde voor u. Voor jou. En voor mij. Jezus. Er is niemand zoals Jezus. Hij gaat alles te boven. Hij is onze eer meer dan waard dan welk hemelwezen dan ook. Want hij is de schepper van alles. Hij is de onderhouder van alles. En hij is de verzoener van alle dingen. Hij gaat alles te boven. Christus boven alles. En tegelijkertijd is hij zo oneindig dichtbij. Dat kan alleen hij. Als laatste nog enkele vragen om mee te nemen. Als Christus boven alles gaat, is hij dan ook niet al onze aanbidding waard? Als hij over ons leven regeert, hoe zouden wij ons dan moeten opstellen? Is het dan niet in volledige gehoorzaamheid aan hem? Want hij is de Heer van het universum en het hoofd van zijn gemeente. We hebben meerdere redenen om hem gehoorzaam te zijn. En als hij de hele wereld in zijn hand houdt, is dat dan niet tot onze troost? En vraagt hij dan ook niet dat wij ons vertrouwen daarin op hem stellen? En als wij met hem verbonden zijn en delen in zijn positie boven al die machten en krachten, mogen we dan ook niet de kracht verwachten van hem in onze geestelijke strijd tegen die machten? En als Christus zo hoog verheven is, zouden we hem dan niet vaker aanroepen in het gebed? In de wetenschap dat we een grote vriend hebben in de hemel. Ja, die ook in ons woont. Want hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is. Nodig dit gedeelte niet uit, beste broeders en zusters, om hem veel te vragen? En als hij de Heer van alles is, ja, zelfs alles is, als hij genoeg is, als de volheid in hem is, waarom zou je dan nog wat zoeken buiten Jezus om? Wat valt er buiten hem nog te vinden? Mag ik eens vragen, hoe groot is jou, hoe groot is uw Jezus? Is die kleiner, die werkelijk is? Is die iets groter? Of is hij groter? Of is hij groter? Paulus wil ons een grote Christus schilderen. Laat ons beeld van Jezus aanpassen aan het beeld dat hij geeft. Het beeld van de onzichtbare God. Laat hij die de Heer van het universum is, in alles ook de Heer van uw, jouw en mijn leven zijn. Christus boven alles. Amen. Wij willen zingen over hem. Opwekking 520. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. en bidden. Heer Jezus Christus, zo willen we u prijzen. Want u gaat boven alles uit. U bent de verhevene. U bent de soevereine Heer. U bent Heer van het universum, hoofd van uw gemeente en ook Heer van ons leven. We eren u en we aanbidden u. U bent God. In u woont heel de volheid van God, als in een tempel. We danken u dat we deel hebben aan die volheid. We danken u, Heer Jezus, voor het beeld dat we vanavond kregen van uzelf. En we vragen u, God, dat u dat ook zal toepassen aan ons hart en in ons leven. Dat we het zullen meenemen. Dat we, als het ware, in de aanbidding gekomen ook de week die voor ons ligt in de aanbidding zullen doorbrengen. Terugdenkend aan die woorden van Paulus uit Colossense 1. Het rijke gedeelte. Dank u, Heer, dat u zo op die manier geschilderd wordt. Heer, en soms kunnen we ook bij de pakken neerzitten. Dat we dat beeld niet pakken. Dat we niet omhoog kijken. Omdat we gevangen zitten in zorgen of problemen. Of gekweld worden door vragen. Of door de drukte van het leven in beslag zijn genomen. Heer, dan wil ik u vragen dat u door uw genade ons opricht. En dat u ons hoofd omhoog heft. Dat we zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Heer, richt onze gedachten op u. Dat u ook ons vertroost als we te maken hebben met die zorgen, noden en problemen. Dat u zijn met degene die tobben met hun gezondheid. Die langdurig ziek zijn. Wilt u hen sterken en kracht geven? Wil u bidden en ook danken voordat u ook Jan en Jan hier aanwezig laat zijn, de beide broeders. We bidden u voor hen, voor kracht en we danken u dat ze vaak hier mogen zijn. We willen u ook danken voor wat u gaf aan Mary. Tegelijkertijd bidden we ook om verder herstel, dat u verder genezing geeft, Heere God. Dat u het zal leiden, dat ze zo haar leven, dat ze gezamenlijk ook hun leven in uw hand mogen leggen. In de wetenschap dat u draagt, dat het u voorgaat. En dat ze zo aan uw hand mogen lopen. Als ze dan terugkijken dat ze soms maar één paar stappen zien staan, dan is dat omdat u draagt. En zo draagt u deze kosmos, Heere. Maar zo bent u niet te beroerd om ook ons te dragen. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. U bent niet te groot om af te dalen en neer te buigen tot ons niveau. Tot het niveau van een jongere en oudere. En ik dank u dat ze hier beide zitten. Jongeren en ouderen. En ik wil u om een zegen voor elke persoon hier bidden vanavond. Als we zo straks weer de week mogen ingaan. Heer, wilt u dan de rust in ons hart geven en het vertrouwen dat u met ons meegaat. Dat we zo aan uw vaderhand mogen lopen. Dat we ook mogen uitzien in verlangen dat u komt. Dat u alle dingen nieuw zal maken, volledig nieuw. Waar u al mee begonnen bent in de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst. Maar ook mogen we dan uitzien naar de tweede komst. Het herstel van alle dingen. En we zien al de tekenen daarvan in onze tijd. Heer, we bidden voor uw gemeente, we bidden ook voor uw volk Israël. Heer, als we ook in het nieuws afgelopen week hoorden dat de Joden in Duitsland wordt afgeraden om keppeltjes te dragen. Als we ook het antisemitisme zien groeien in Europa. Dat we soms hoofdschuddend het nieuws lezen omdat we daar in oude tijden eigenlijk zien herleven. Heer, wilt u uw hand over hun hoofd houden? Als zij dan misschien uit angst geen keppeltje dragen, wilt u dan uw hand op hun hoofd leggen? Als het ware zo daardoor bedekt en beschermd door het leven mogen gaan. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wilt u shalom geven? U alleen kan dat doen. Heer, zo willen we u danken voor deze dienst. Heer, er was misschien ook zonde in onze gedachten, in onze woorden, in onze blikken. Of in iets van ons zingen. Het was misschien onvolmaakt, Heere God. Misschien waren we met onze gedachten ergens anders. We willen dat voor u belijden. Als zonde. Maar dan willen we ook danken voor de reiniging door uw altijd reinigende bloed. Dat ons ook nu weer kan reinigen. En dan vragen we ook dat u ons dan vult met uw Heilige Geest. Omdat wij, zoals we ook vanavond gezongen hebben, zwak zijn, maar u bent machtig. Wilt u dan uw geest geven in deze aardse vaten. Dat de uitnemendheid van de heerlijkheid van de kracht zij uit u. En niet uit ons. Alle eer aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. In de machtige naam van Jezus. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven tijdens het voorspel van het volgende lied. En als dat is gebeurd, dan willen we ook met elkaar staande straks zingen uit Johan de Heer 706. Het eerste en het tweede couplet in de heilige stad met de straten van goud. Waarna ik u de zegen mag meegeven, waarna wij zingen couplet 3 en 4. Zo zijn we bijna het einde gekomen van deze dienst. Ik wil nog een bijzonder dankwoord spreken voor onze stand-in-organist vanavond. Hartelijk dank, Wim. Volgens mij ging het je goed af. Ik denk er zelf wat anders over, maar volgens mij ging het goed. Alle eer aan God voor dat je hier mocht spelen. Dank ook aan iedereen die deze diensten helpen organiseren. Het is voor ons altijd maar een vanzelfsprekendheid waarschijnlijk, maar het is toch elke keer weer een stukje werk. Dank daarvoor. En natuurlijk dank voor een ieder zijn aanwezigheid hier. Het was fijn dat we zo met elkaar mochten zijn. We zingen straks nog Johan de Heer, couplet 3 en 4 van lied 706. Maar ik mag u nu de zegen meegeven van onze God, die Christus voor ons heeft verworven. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de oneindige liefde van God de Vader. En de verbondenheid met en door de Heilige Geest. Die zij en die blijven met ons allen. Tot Jezus terugkomt. Amen.